Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk. Als jullie hier in dit gebouw, thuis of samen met anderen de kerkdienst beleeft, al die plekken vormen samen onze kerk. Er is vanmorgen kinderbijbel groep 1 en tiener groep 2. En de muziek zal worden verzorgd door Simon. De voorganger in deze dienst is dominee Daniel Timmerman. En mijn naam is Mark de Vouw en ik ben vandaag ouderling van dienst. Voor het volgende bericht wil ik u vragen te gaan staan. De familie Jetma, Martin en Marian en Simone en Paul Slagboom delen met ons hun verdrietig bericht. Afgelopen vrijdag is Jan Jetma overleden, de zoon van Martin en broer van Simone. Een groot deel van het leven van Jan werd getekend door ernstige psychische problemen. Vooral de afgelopen jaren waren voor hem lijdensweg. Afgelopen vrijdag heeft hij zelf een weg uit het leven gezocht. Dat is ingrijpend en verdrietig voor de nabestaanden. Toch hebben ze er ook vrede mee. Door alle moeite heen was Jan een geliefd kind van God. Jan is opgegroeid in onze kerk en daarom willen we vandaag ook in ons midden gedenken. Dat doen we door straks te zien in Psalm 139, vers 1 en 5. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mezelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga. Gij volgt mij waar ik lig of sta. We zullen straks ook bidden om troost en kracht voor de familie uit te maken. Het afscheid zal deze week in familiekring plaatsvinden. En we zingen nu Psalm 139, vers 1 en 5, gevolgd door een moment van stilte. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de eenheid die de Geest ons geeft. Amen. Zo beginnen we deze dienst. Allerlei emotie, allerlei gedachten. Wat in mijn gedachten de afgelopen week heel vaak rondging, was die verschrikkelijke ramp in Turkije, Syrië, al die duizenden mensen die zijn omgekomen. Die tienduizenden mensen die nu rouwen, die alles kwijt zijn. En daarom beginnen we deze dienst ook met een roep omhoog. Heer, ontfermt u zich, wilt u helpen, wilt u redding geven. Dat doen we met de woorden van het volgende lied. Heer, ontferm u, Agnus Dei. Laten we bidden. Zo komen we bij u, Heer onze goede en trouwe God. We komen bij elkaar in het licht en de warmte van dit gebouw. In de weldaad van het elkaar ontmoeten als broers en zussen. We komen ook bij elkaar als mensen die leven op een wereld waar zoveel gebrokenheid is. Hier, we hebben daar de eerste minuten van deze dienst ook alweer zoveel van gevoeld en gehoord. Van het lijden in het groot, een aardbeving die in een paar momenten hele straten, hele dorpen wegvaagt. Het psychische lijden, dat mensen zo ter neer kan drukken. Dan bidden we u, Heer, ontfermt u zich over uw wereld, over uw mensheid. En wilt u verder gaan met het werk dat u begonnen bent door Jezus. Om de dingen weer recht te zetten. Om uw schepping te verlossen. En uw mensen weer in de vrijheid te zetten. Heer, ga verder met uw werk. Laat uw koninkrijk komen. We bidden u dat u ons in dit moment, in dit uur ook wilt zegenen. Dat u ons wil aanraken door een woord, een gebed, een lied, door de blikken van een broer of zus. Dat we in deze diensten in verbinding mogen worden gebracht met u en uw koninkrijk. Dat ons leven mag worden vernieuwd en veranderd. Het beeld van Jezus. Wilt u ons zo zegenen hier in de kerk, bij de kinderen en de jongeren, op hun eigen plek, bij de mensen thuis. Dat bidden we u in vertrouwen, in Jezus' naam. Amen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1... en de tieners van tienergroep 2, die mogen nu naar voren komen. Die mogen een lantaarn meenemen. Als teken dat het licht van Jezus met jullie meegaat. En dan zien we jullie straks graag weer terug. We gaan vandaag verder met de serie preken over het Onze Vader. We zijn aanbeland bij de vijfde bede, het vijfde gebedspunt dat Jezus ons leert bidden. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Het thema van vergeving speelt dus een belangrijke rol in deze dienst. En we beginnen met een woord van de apostel Johannes. Dit is wat we Jezus hebben horen verkondigen en wat we jullie verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we. En leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht zijn, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat we bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, en daarmee worden alle gelovigen bedoeld, van jong tot oud, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Laten we een moment van stilte nemen om de betekenis van die woorden tot ons te laten doordringen. Misschien ook in de stilte iets te zeggen tegen God. En daarna dan gaan we met elkaar zingen Psalm 32. William zal voor ons de schriftlezing nu verzorgen. We horen eerst een gelijkenis van Jezus uit Matteüs 18. Dan zingen we een lied, Ik wil jou van harte dienen. Daarna komt de tekst uit Matteüs 6.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het Koninkrijk van de Hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen. Ik wil beginnen met een afbeelding van het drielandenpunt bij Vaals. Wie is er wel eens bij Vaals geweest? Een heleboel vingers, ja. Vaals, dat is het zuidoostelijke puntje van Nederland. Ik vind het drielandenpunt. De grenslijnen tussen Nederland en Duitsland, en tussen Duitsland en België en België en Nederland komen daar bij elkaar. En dan heb je een drielandenpunt. Als je daar bent, zoals wij een paar jaar geleden met ons gezin, dan kun je heel makkelijk grenzen overstappen. Je kunt denken, nou, nu sta ik in Nederland, oh, ik sta nu in België. Ik sta in Nederland, ik sta nu in Duitsland. Dat gaat heel makkelijk. Je kunt heel makkelijk een grens over. En als je een beetje zo gaat staan op de grens, dan sta je in twee landen tegelijk. En als je heel lenig bent, dan kun je zelfs met je hoofd in het ene land zijn en met je benen in twee andere landen. Dus je kunt dan in drie landen tegelijk zijn. Een drielandenpunt. In Europa, binnen de Europese Unie, zijn grenzen tegenwoordig vooral symbolisch. Je mag zonder problemen, zonder je paspoort te laten zien, een grens oversteken. Maar op andere plekken op deze wereld zijn grenzen veel meer dan een symbool. Aan de buitengrens van Europa en aan de buitengrens van de VS worden hekken gebouwd of zijn ze gebouwd. Hekken van prikkeldraad met militairen erbij. Die grenzen die markeren echt een lijn waar je niet over mag. Mensen, spullen, ze mogen niet zomaar die lijn over. Nou, het beeld van een grens gebruiken we ook in het contact tussen mensen. In het contact tussen mensen zijn er echte, reële grenzen. Jij hebt jouw grenzen, ik heb mijn grenzen. Er zijn dingen die een ander niet bij jou mag doen. Een voorbeeld. Er zijn spullen die van mij zijn en er zijn spullen die van jou zijn. En ik mag jouw spullen niet afpakken en jij mag mijn spullen niet afpakken. Er is een echte, reële grens tussen wat van jou is en wat van mij is. Grens. Nou, en dat geldt ook in het contact tussen mensen en God. God heeft ook grenzen. Er zijn dingen die wij gewoon niet mogen doen. In het contact met hem en met zijn schepping. Bijvoorbeeld, je mag bijvoorbeeld die bijzondere heilige naam van God niet zomaar ergens bij gebruiken en God voor je karretjes spannen. Zeggen, God wil dit, terwijl het eigenlijk iets is wat jij wilt. Dan ga je een grens over in het gebruiken van Gods bijzondere naam. Er zijn echte grenzen. Grenzen moet je eerbiedigen, respecteren. Maar in zoals het nu is op deze wereld gaan wij toch grenzen over. En dan ontstaan er schulden. Dan gaat er iets kapot in de relatie tussen mensen onderling of tussen mensen en God. En dan is er vergeving nodig. En daarover gaat het vijfde gebedspunt uit het grote gebed dat Jezus ons leert. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn. De kinderen hebben een werkblad. Onze vader memory. Nou, daar komen al die gebedspunten in naar voren. En dit gebedspunt is eigenlijk het vijfde kaartje. Of het zesde kaartje. Het vijfde gebedspunt. Vergeef ons onze schulden. Als je dat gebedspunt van Jezus vertaalt naar het beeld van die grens, dan zou je ook het een beetje anders kunnen vertalen met: vergeef ons waar wij, Vader, bij u over een grens gingen. Of bij een ander. Zoals ook wij vergeven wie bij ons over een grens gingen. Als je het zo vertaalt, wordt het voor mij wat tastbaarder. Misschien wordt het voor iemand ook wel heel erg tastbaar, zozeer dat het pijnlijk wordt. Daar kom ik straks op terug. Het beeld van die grens maakt het voor mij tastbaarder. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar dat gebed om vergeving van zonde, je kunt het zo gemakkelijk zeggen, haast onnadenkend. Maar ik heb ook wel eens iemand gesproken die tegen mij zei van: ja, ik bid dat wel hoor, maar wat doe ik dan verkeerd? Zonde. Als je zonde defineert als bewust ingaan tegen de 10 geboden of zo, dan kan het maar zo dat je aan het eind van de dag denkt van: nou, ik moet bidden om vergeving van mijn zonde, maar wat deed ik dan eigenlijk verkeerd? Ik heb niemand vermoord vandaag. Ik heb ook niet gestolen. Ik heb ook niet gevloekt. Dus ja. Wat vraag je dan eigenlijk aan God als je vraagt om vergeving van je zonde? Als je er anders naar kijkt en zegt van: het gaat om grenzen overgaan. Je kunt soms ook onbewust een grens overgaan. Maar dan ben je er wel overheen gegaan. Hè? Zoals je soms in het bos loopt, ergens in de camper. En dan krijg je een berichtje: welkom in België. Oh, ben ik een grens overgegaan? Oh, kennelijk wel. Soms met een opmerking die niet zo bedoeld is, maar wel heel kwetsend uitpakt. Of een verkeerde grap die je niet zo bedoeld had, maar bij de ander enorm veel pijn doet, ga je toch een grens over. Wat ook kan, is dat we tekortschieten. Er is ook een ondergrens bij dingen. Er zijn dingen waarvan je weet, ja, dat is toch eigenlijk wel het minste wat je kunt doen. Ik zou toch iemand wel even een berichtje kunnen sturen. Dat is toch wel het minste. En een week later denk je eraan terug en denk je, ach, heb ik dat ook al niet gedaan? We kunnen ook door die ondergrens heen zakken. Dat gaat heel makkelijk. Goede dingen nalaten die je had kunnen doen. En ook met het oog op dat soort dingen leert Jezus ons om elke dag te bidden: vergeef ons al onze schulden. Vergeef ons al die keren dat we bewust of onbewust, actief of door nalatigheid, over die grens heen gingen. En het goede nieuws, het bevrijdende nieuws, is dat er dan ook echt vergeving is. Dat is Psalm 32. Een psalm die gaat over zonde, over vergeving, maar ook tegelijk wel een hele blijmoedige psalm is. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, want er is echt vergeving bij God. We hoeven niet in onzekerheid te zijn of God ons misschien zal vergeven aan het einde, of misschien ook niet. Zoals in andere godsdiensten. Nee, God vergeeft ons. Dat mogen we zeker weten, want Jezus leert ons dit bidden. Aan het begin van de serie over het Onze Vader heb ik dat ook benadrukt. We bidden dit gebed mee met Jezus. En hij staat ook garant voor de vervulling van dit gebed. We bidden met Jezus mee, vergeef ons onze schulden. Niet dat Jezus zelf schulden heeft gekend, dat niet. Want de Heer die heeft op volmaakte wijze de grenzen van God en van mensen gerespecteerd, altijd. Maar wel op de manier dat Jezus echt tussen ons in is komen staan, solidair is geworden met ons, ook in ons onvermogen en onze onwil om grenzen te respecteren. Hij is solidair geworden met onze schuld. En vanuit die positie leert hij ons bidden: vergeef ons onze schulden. En tegelijk is hij degene die dan ook tegen God zegt: ja, vergeef hem, want ik heb daarvoor de prijs betaald. Ik heb het goed gemaakt. Zoals hij dat zelf zei toen hij aan het kruis hing, met twee misdadigers naast zich: Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Zo zegt Jezus nu, als wij bidden om vergeving. Vader, vergeef hem. Vergeef haar. Ik heb daarvoor betaald, Vader. En daarom is dit een gebed waar je echt blij van mag worden. Een gebed dat je ook mag bidden met vertrouwen en met zekerheid. Als we in Jezus' naam bidden om vergeving, zal Hij die schenken. Zonder meer. Vast en zeker. Het Bijbelse woord voor vergeving ligt ook heel dicht aan tegen het woord bevrijding. Het is bevrijdend. We hoeven niet door het leven te gaan als mensen die gebukt gaan door schuld, een schuldgevoel, door een knagend geweten of altijd maar dat gevoel van ik schiet tekort. Nee, we mogen leven in vrijheid. Jezus legt ons deze woorden in de mond om elke dag te bidden, zodat die vrijheid en die blijdschap in jouw leven ook steeds meer werkelijkheid worden. Dat de Geest dat in jouw leven ook kan gaan uitwerken. Tot als vrije mensen leven. Nou, hier zet ik even een punt. Ik zou hier amen kunnen zeggen. Want ik denk dat dit heel in het kort het evangelie van de vergeving is in een notendop. En ik hoop ook dat we allemaal, zoals we hier kunnen zitten, dat kunnen zeggen van ja, amen. Ik vertrouw daarop. Mijn zonden zijn vergeven. En toch is het nog maar een halve preek. Want je voelt wel aan dat er nog meer te zeggen valt. Want als het gaat om vergeving, dan is er vaak ook een andere persoon in beeld. Een medemens. Bij veel dingen zit het vergeven en vergeven worden in de sfeer van hoe we met elkaar omgaan. Er is iemand bij wie ik over een grens gegaan ben, of er is iemand die bij mij over de grens gegaan is. En daar moet je toch ook wat mee. En we voelen wel aan dat Jezus ook wil dat we daar iets mee doen, want dat vijfde gebedspunt is een beetje bijzonder in het rijtje, want er zit nog een tweede stukje aan vast. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Ja, en dan kan het maar zo dat er opeens allemaal vragen bij je boven komen. En dat het ook schuurt, bij jezelf of bij iemand die naast je zit in de kerk. Om even gewoon met de deur in huis te vallen en wat voorbeelden te noemen. Misschien is het wel heel kwetsbaar, ik noem het toch. Stel nou voor dat jij slachtoffer bent. Dat iemand niet maar eens een beetje over een grens is gegaan, maar echt zwaar over een grens. En je beschadigd bent geraakt door structureel getreiter, of geweld of misbruik. Nou dan, die woorden die we nu tot twee keer hebben gehoord uit Matthäus 18 en Matthäus 6 over je moet vergeven, die liggen dan als een enorme klomp op je buik, als een steen op je buik. En die daders dan, moeten mensen die dik over de grens gaan bij een ander, die op zijn minst sorry zeggen en bewustzijn tonen van wat ze gedaan hebben, dat zij over een grens gingen? Nou, dat zijn reële vragen. En ook reële gevoelens. Ik wil er twee dingen over zeggen zonder te beweren dat ik alle antwoorden heb. Maar ik wil twee dingen naar voren halen en die koppelen aan twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is het voorbeeld van Corrie ten Boom. Misschien zijn jullie het met je alfagroepje wel tegengekomen in een avond een paar maanden geleden. Filmpje van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom was een vrouw uit de 20e eeuw die jong was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en toen met haar familie onderduikers heeft opgevangen. En zij en haar zus kwamen terecht in een concentratiekamp. De zus is overleden. Corrie overleefde het. En kwam later in een situatie terecht dat iemand vergeving vroeg aan haar. Daarover gaan we nu een filmpje zien.
It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Brom, I am glad to see you. Don't you know me? It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Brom, I am glad to see you. Don't you know me?
Suddenly I saw that man.
That was one of the most cruel overseers in concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God's grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein Zambom, will you forgive me?
And I could not.
I remembered the suffering of my dying sister
through him.
But when I experienced that I could not forgive,
suddenly I knew, I myself have no forgiveness.
But I was not able, I could only hate him.
And then I took one of these
beautiful texts,
one of these boundless resources,
Romans 5:5.
And thank you,
Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness.
That same moment,
I was free.
And I could say, brother, give me your hand.
And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms.
You never touch the ocean of God's love
as that you forgive your enemies.
Can you forgive?
No.
I can't either.
But he can.
Altijd weer indrukwekkend om het getuigenis van Corrie ten Boom te horen. Krachtig en tegelijk ook heel eerlijk. Ze zegt, ik kan het eigenlijk niet, niet zelf. Wat Corrie ten Boom ontdekte, is dat vergeving voor een volgeling van Jezus een niet vrijblijvende opdracht is. Dat sluit aan bij wat we gelezen hebben in het Matthäus-evangelie. Matthäus 6, daar zegt de Heer heel duidelijk. Want als jullie de anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Dit is nou zo'n beroemd lastige Bijbeltekst. Beroemd lastig. Als dit de enige teksten zijn in de Bijbel over vergeving, dan zou de conclusie moeten zijn, mijn vergeven richting anderen is een voorwaarde voor God om mij te vergeven. Nou, gelukkig zijn er een heleboel andere Bijbelteksten die iets anders benadrukken. Dus dit kan niet het hele verhaal van hem zijn, maar het is wel een stukje van het verhaal dus. Wat in ieder geval duidelijk wordt uit die lastige Bijbeltekst, is dat vergeving, ons vergeven van anderen, geen vrijblijvende optie is. Het is niet zo dat je in het Koninkrijk van God in een restaurant zit en het hoofdgerecht is dat God jou vergeeft. En dan kun je kiezen of je nog voor het toetje gaat, namelijk of wij een ander ook zullen vergeven, ja of toch maar niet. Nee, zo werkt het niet. Het hoort allemaal bij elkaar, onlosmakelijk. Wat ook Jezus laat zien in die gelijkenis. Als Petrus hem vroeg, hoe vaak moeten we dan vergeven? Dan vertelt Jezus het verhaal van een heer die afrekening houdt met zijn dienaren. En dan komt hij iemand tegen met een gigantische schuld, omgerekend miljarden. Gigantisch. En als die schuldenaar dan smeekt om geduld, dan zegt de Heer, ach, weet je wat? Ik vergeef je de schuld. Het is goed. Laat maar. Maar dan komt die man dus op vrije voeten en komt hij iemand anders tegen die hem een paar duizend euro schuldig is. Echt in vergelijking met zijn eigen schuld, peanuts. Maar die man die dus net vergeving heeft ontvangen, kwijtschelding, die is onverbiddelijk. En zegt, je moet het terugbetalen en ik laat je in de gevangenis gooien. En ik wil die duizend euro of die paar duizend euro, ik wil het terug hebben. En snel een beetje. En als de Heer dat hoort, wordt hij zo boos. Dan draait hij het terug. De boodschap is glashelder. Als je echt beseft hoe groot jouw schuld is en hoe enorm genereus God is dat hij jou vergeeft, dan kan het toch niet anders dan dat je zelf ook genereus vergevend wordt. En dus leert het evangelie ons als algemene regel, als iemand naar jou toe komt en je vergeving vraagt, oprecht, dan is het de opdracht om die ook te schenken. En Corrie ten Boom zegt, dat kunnen we niet zelf. Er zijn situaties denkbaar. Situaties waar ik geen besef van heb. Er zijn situaties denkbaar dat het zo moeilijk is. Dat je alleen maar haat voelt of boosheid of pijn of verdriet. Maar zegt onze zuster Corrie ten Boom dan, Jezus kan je die kracht geven. Misschien gaat dat niet van de ene op de andere dag. Misschien gaat er jaren overheen. Maar vergeving is de weg. Vergeving als niet vrijblijvende opdracht. En waarom dan? Nou, het is iets wat God ons voordoet. God wil dat we op Jezus gaan lijken. Vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft. Ook omdat het goed is voor onszelf. Het is niet goed om met wrok en boosheid te blijven lopen. Daar loop je in vast. En daarover gaat dan het volgende stuk. Het laatste punt van de preek. Vergeving is ook een vorm van krachtig loslaten. Dat zet ik daarnaast, naast wat ik net gezegd heb over vergeven als niet vrijblijvende opdracht. Omdat dat stukje over het opdrachtsverhaal ook erg riskant is. Riskant namelijk omdat er zo vaak misbruik van is gemaakt. En misschien ook nog wel wordt. Hoe dan? Nou, als je benadrukt dat het een Bijbelse opdracht is om te vergeven, dan kan het gebeuren dat er iets echt verkeerd is gegaan, dat iemand echt zwaar over jouw grenzen is gegaan en dat je dan in de kerk te horen krijgt, joh, heb het er maar niet meer over. Je moet toch vergeven? We zijn toch christenen onder elkaar, dus hè, stil maar. Dat is gebeurd. En dat is verkeerd. Wat ook kan is dat daders naar jou toe komen. Jij bent het slachtoffer. Die dader is bij jou over de grens gegaan en die dader zegt dan, God heeft me vergeven. Ik heb echt bevrijding gevonden. Dus jij moet me ook vergeven nu, hè? En voor je het weet, wordt dat dan manipulatie en gaan ze opnieuw bij jou over de grens. En blijft de dader invloed uitoefenen. En dan gaat het niet over vrijheid, maar opnieuw over een vorm van onvrijheid. Dat is maar al te vaak zo gebeurd. Daarom is die boodschap over vergeven als opdracht ook altijd een beetje riskant. Het kan ook gebruikt worden om verkeerd gedrag goed te praten. Zo van, ach ja, zo is die nou eenmaal. Of het ligt aan de opvoeding, dus je moet er maar vergeven hoor. Maar als het die kant op gaat, dan moet je gewoon echt even een stopbord neerzetten. Hier gaat het mis. Want echte vergeving heeft niets te maken, laat ik het maar heel duidelijk zeggen, heeft niets te maken met het relativeren en het vergoelijken van het kwaad. Echte vergeving begint juist bij het duidelijk maken van die grens. En bij ook duidelijk benoemen dat die grens is overschreden. Je bent over mijn grens gegaan. En wat jij gedaan hebt is jouw verantwoordelijkheid en dat is ook echt verkeerd, punt. Die Duitse kampbewaker had gewoon echt de schuld, punt. En vergeving is dus niet zeg het nog maar een keer, dat je dan die grens gaat vervagen en denkt, ach, nou ja, ik kon er ook niks aan doen. Of, nou ja, ik moet het maar niet zo erg vinden. Ik moet mijn pijn maar inslikken. Nee, vergeving begint daar dat je zegt, dit is de grens. Daar ben jij overheen gegaan. Maar ik vergeef jou. Vergeven is een teken van kracht. Er wordt wel eens gedacht dat vergeving een zwakte bot is voor mensen die niet zo assertief zijn. Maar echt vergeven kan alleen vanuit kracht. En het werkt ook in situaties waarin degene die over een grens ging, de dader, niet om vergeving vraagt. De algemene regel was, als iemand die om vergeving vraagt, schenk het hem dan. Soms gebeurt dat niet. De mensen die jarenlang moeten wachten, met pijn en boosheid zitten, en de ander komt niet om vergeving te vragen. En het kan ook gebeuren dat degene die dat gedaan heeft is overleden, dan komt het er niet meer van in dit leven. En dan blijf jij achter met misschien je boosheid, je pijn, je wrok. En dan? Nou, daar heb ik ook een voorbeeld over, kwam ik tegen in een verhaal opgeschreven door de christelijke schrijver en striptekenaar Willem de Vink. Die heeft iets opgeschreven over zijn moeilijke relatie met zijn vader. Toen die Willem de Vink, die schrijver, opgroeide, was de vader van het huis naar buiten toe altijd heel leuk en positief, maar in een huis was het altijd gespannen. De vader was vaak boos en agressief. En op latere leeftijd begon die Willem de Vink daar ook de gevolgen van te merken. Hij begon het te merken in zijn eigen opvoeding richting zijn kinderen. En dus zocht hij op latere leeftijd weer contact met zijn vader. Hij wilde dingen uitpraten, dingen benoemen. Maar die vader bleef maar zitten in zijn slachtofferschap en klagen. En op een gegeven moment zei dan Willem de Vink, pa, ik wil dat je daar een punt achter zet. Ik vergeef jou. Dat was een keerpunt in zijn leven. Die vader vroeg niet om vergeving. Had ook niet echt in de gaten wat hij verkeerd had gedaan. Maar voor die Willem de Vink betekende dat moment een keerpunt. Er kwam ontspanning in zijn boosheid, schrijft hij. Nou, dat is voor mij een voorbeeld van wat ik bedoel met krachtig loslaten. Het Bijbelse woord vergeving kun je soms ook vertalen als loslaten. Niet zozeer dat je die ander loslaat, soms kun je hem niet vasthouden, maar niet per se dat je die ander loslaat, maar wel dat je de boosheid loslaat. En dat je ook de schuld van die ander loslaat en zegt, dat ligt bij jou. Zoals Willem de Vink dan zegt van, wat mijn vader gedaan heeft, ik kan dat niet veranderen. Dat zal hij zelf met God moeten bespreken. Maar ik laat het los. Ik laat het bij hem. En ik ga verder. Want ik laat mijn leven niet beheersen door die boosheid en die wrok. Ik ga verder. En nogmaals, dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Hè? Ook dat is een proces. Het kan stapje voor stapje gebeuren. Maar op die manier komt er ruimte. Ruimte om te leven in vrijheid. Niet beheerst door boosheid of door de wonden van vroeger. Nou, en ook daar mogen we aan denken als we dit gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven. Niet als een lode last, niet als een steen op je maag. Maar omdat we het horen van Jezus die gekomen is om ons in vrijheid te laten leven. Niet beheerst door onze schuld en ook niet beheerst door onze pijn en boosheid. Daarvoor gaf Jezus het geschenk van zijn leven en daarvoor geeft hij ons zijn geest. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, we danken u voor het wonder van uw vergevende liefde. Leer ons meer beseffen hoe hard wij die vergeving nodig hebben. En hoe groot het wonder is dat Jezus zijn leven gaf om al onze zonden volkomen te verzoenen. Geef dat we het meer mogen beseffen, zodat we van daaruit elkaar zullen liefhebben en aanvaarden. en vergeven. Met een liefde die iets weerspiegelt van de diepe oceaan van Jezus' liefde. Maar help ons alstublieft ook als vergeven ons zwaar valt. Als mensen te zeer over onze grenzen heen gegaan zijn. Wees geduldig met ons. Begeleid ons met uw geest. Help ons om los te laten. Zo bidden we u uit genade. In Jezus' naam. Amen. De zonden zijn vergeven. Dat is een woord ten leven. Dat gaan we nu zingen met het volgende gezang.
Na afloop van de kerkdienst en na het consistoriegebed door de kerkraad ben je van harte welkom bij dominee Timmerman en mij met je vragen voor of voor informatie. Je kunt ook digitaal contact opnemen via de website of e-mail. Iedereen is ook van harte uitgenodigd om na de dienst koffie te drinken in de zaal hiernaast. Ik heb nog de volgende mededelingen. De collecte van deze zondag is bestemd voor ZOA noodhulpactie in het door aardbeving getroffen Turkije en Syrië. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Vorige week zaterdag, op 4 februari, heeft Nemat zijn diploma gehaald voor de Filippuscursus van de Stichting Evangelie en Moslims. U heeft het misschien ook al kunnen lezen in het Emmaüsnieuws van afgelopen week. Het is een praktisch theologische opleiding voor evangelisten met een moslimachtergrond. Diverse mensen uit onze gemeente waren daarbij aanwezig. Omdat we daar als gemeente ook heel blij mee zijn, zijn de bloemen vandaag voor Nemat. En wie zou de bloemen willen brengen? Ja, dankjewel.
Voordat we gaan bidden, heb ik nog een aantal mededelingen. We zullen bidden voor Henk Slot, die de komende week geopereerd zal worden. Er is bij Henk een verkeerde plek gevonden bij de blaas en die moet behandeld worden. Er zijn gelukkig goede mogelijkheden om dat te doen, maar het is natuurlijk wel spannend. We zullen dat in gebed bij de Heer brengen. Wat we al eerder gedeeld hebben, wat ik ook wil noemen, is dat ook Hilly de komende week een ingreep zal ondergaan voor het hart, voor de hartritmestoornissen, dat is morgen. We bidden voor Andrea Kok, die ook in de komende week een ingreep zal ondergaan aan het been. Vorig jaar heeft ze, anderhalf jaar geleden, heeft ze ook een operatie gehad aan het andere been. En nu is er weer een operatie nodig. In de hoop dat dat leidt tot meer mobiliteit en meer mogelijkheden. En minder pijn. Ze willen ook voor haar bidden. Ik heb ook nog een verdrietige mededeling. Die gaat over Yvonne Vos en Ton de Water. Zoals sommigen van jullie weten, wonen Ton en Yvonne al een tijd lang niet meer bij elkaar. In de afgelopen week is hun huwelijk formeel ontbonden. Voor hen allebei is dat heel pijnlijk en verdrietig. Jaren geleden hebben ze elkaar in geloof, liefde en trouw beloofd. Maar nu is hun huwelijk dus geëindigd. Dat was en is niet zo de bedoeling. Maar het ging niet meer. Vandaag willen we als broers en zussen van Yvonne en Ton deze situatie in gebed bij God brengen. En bidden om zijn genade voor de weg die zij nu afzonderlijk gaan. Laten we bidden. Heer onze God, zo komen we bij u. We danken u dat we tot u mogen bidden. In de naam van Jezus, onze redder. Wij verlangen ernaar dat hij komt om zijn werk te voltooien. Om alle dingen nieuw te maken. We bidden u dat u ook in deze tijd, zolang we nog wachten op de bruidegom, dat u ook in deze tijd uw hulp, uw redding, uw nabijheid wil geven. Ja, we danken u dat u dat doet. Maar we blijven het u ook bidden. We bidden, Heer, om uw ontferming over al die mensen die lijden in Turkije en Syrië. Door de gevolgen van die verschrikkelijke aardbeving. We bidden voor alle slachtoffers en nabestaanden en voor allen die daar hulp verlenen. Hier wilt u nabij zijn. We bidden u, Heer, voor al die mensen die psychisch lijden kennen. Het zijn er zoveel, Heer, en sommigen zo lang en zo diep. We begrijpen er niets van. We bidden u, Heer, dat u allen die psychisch lijden nabij wil zijn. Dat u ook in de donkerste momenten kracht wil geven om vol te houden in de strijd. Dat u streepjes van licht geeft als het donker is. En helpen om door te gaan. Heer, we begonnen deze dienst met het gedenken van Jan Ettema. We bidden u, Heer, om heel veel troost en kracht voor Martin en Marjan, voor Paul en Simone en hun kinderen en voor allen om hen heen. Wilt u hen nabij zijn in hun vragen en verdriet? Wilt u vrede geven in uw belofte? Wilt u hen helpen bij het laatste afscheid? We danken ook, Heer, met Marie-José en met Nico de Vos, dat Marie-José in de afgelopen week een goede uitslag kreeg. Ze is jarenlang onder controle. Ze weet dat ze een ziekte bij zich draagt, maar het is elke keer weer fijn als de uitslag goed is. En dank u wel dat dat nu ook zo is. Bent u goed, Heer, dank u wel. We danken u ook, Heer, met Nemeth voor het behalen van zijn diploma. We danken u dat u hem de kracht daarvoor hebt gegeven, dat u hem ook het verlangen geeft om anderen te vertellen over u, om uw woord te verkondigen. Wilt u hem zegenen op die weg en mag hij tot zegen zijn voor velen om hem heen. En wilt u hem ook helpen, Heer, gezondheid geven. En wilt u geven dat er snel een interview kan zijn met het oog op zijn asielprocedure. Wilt u geven dat hem recht gedaan mag worden. Heer, we bidden u voor Ton en voor Yvonne. We hebben gehoord dat ze met ons delen dat hun weg niet meer samen gaat door het leven. En als christelijke gemeente voelen we met hen mee de verslagenheid. En de vraag, hoe kon dit zo gaan? Tegelijk willen we voor hen bidden. Wilt u met uw genade en uw vergeving heel dicht bij hen zijn. En vasthouden op de weg die zij gaan. We bidden ook voor diegenen onder ons die te maken hebben met ziekte. Hier wilt u bij hen zijn. Wilt u kracht geven waar behandelingen nodig zijn. Wilt u die behandelingen ook zegenen. Zo noemen we u vandaag in het bijzonder de namen van Henk, met Geesje, voor de ingreep van komende woensdag. We denken ook aan Hilly. Met haar kinderen wilt u bij Hilly zijn en de ingreep zegenen. We noemen nu de naam van Andrea met Christiaan. Dat u ook bij haar zijn en met haar meegaan. En zo willen we onze gebeden afsluiten. Met het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd. En dat we nu zingend mogen bidden. Het is nu gelegenheid om onze gaven te geven in de collecte. Ons laatste lied is Wij loven u, o God, belijden u als Heer, lied 412. Laten we als gezegende mensen op weg gaan vanuit de liefde, de genade en vrede die God ons geeft. De Heer zegene je en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.